Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We vervolgen, gemeente, deze dienst met Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. In dit vers mogen we ook in de kerk ingetogen meezingen. 121, het eerste vers. Doen we ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met het apostolicum. Daarna komt de schriftlezing tot ons die voor deze middag is uit Johannes 15, vers 1 tot en met 17. En daarna uit Jacobus 2, het eerste tot en met het dertiende vers. Jacobus 2, vers 1 tot en met 13. Is de schriftlezing na Johannes 15, 1 tot en met 17, maar eerst de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan lezen wij u uit Johannes 15 vanaf het eerste vers. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergaart ze en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld, dat gij zult heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. En dan vervolgen wij de lezing uit Jacobus 2. Mijne broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, met aannemingen des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerlijke plaats? En zoudt zeggen tot de armen, sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank. Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof, een erfgename des koninkrijks, hetwelk hij belooft degenen die hem liefhebben? Maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? Lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is? Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, zo doet gij wel. Maar indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Want die gezegd heeft, gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden. Spreekt al zo en doet al zo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft. En de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat wij deze middag willen overdenken vanuit zondag 24. Zondag 24 van de Heidelberger catechismus. Daar wordt gevraagd, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En het antwoord, daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63, hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. En tenslotte vraag 64, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heer, u hebt ons deze zondagmiddag opnieuw de gelegenheid gegeven om te gaan luisteren naar uw woord. En nu bidden wij allereerst van u dat uw naam geheiligd mag worden in ons midden en in deze dienst. In ons bidden, in ons spreken en in ons luisteren. Wilt u dan onze lippen aanraken, Heer, met een kool van het altaar? Wilt u ons bedienen vanuit de Heer Jezus Christus? En geeft u dat er vanmiddag zo gesproken mag worden zoals u het wilt? Dat er ook zo geluisterd mag worden zoals u het wilt? En geeft u ons betrokkenheid bij de dingen die de aandacht vragen, interesse, maar ook meer dan dat, een geheiligde aandacht voor uw woord en voor alles wat uw woord aan onderwerpen aanreikt. Heren, wij bidden of u uw koninkrijk onder ons wil uitbreiden. Wilt u krachtig werken door uw woord en door uw geest. En wil u zondaren toebrengen tot de zaligheid. U weet volmaakt wat daarvoor nodig is. Heren, wil het ons schenken. Wij hebben dat niet verdiend. Geeft u ons, Heren, dat wij getrouw mogen zijn in alles waartoe u ons roept. In het tijdelijke leven, maar ook ten aanzien van de geestelijke dingen. U weet, Heren, hoe het in het midden van de gemeente gesteld is met het persoonlijk zoeken van u in het gebed. Hoe het gesteld is met het lezen en onderzoeken van uw woord. Of onze jonge mensen en onze ouderen inderdaad gravers zijn in uw woord, zoekers van u. Mensen die in het verborgen uw aangezicht zoeken en hun hart mogen uitstorten, of dat ontbreekt. En als het ontbreekt, Heren, wil u het anders maken. Geeft u dat er in ons hart niet alleen een besef komt dat u er recht op hebt dat we u zoeken, maar dat u het ook zo waard bent dat het zo goed is om u de Heere te zoeken en te dienen. Heere, laten we uw wil mogen zoeken na te gaan en na te leven in ons dagelijks leven, op ons werk, in ons gezin, in de eenzaamheid, in onze woonomgeving, waar u ons ook een plaats gaf. Laat het mogen leven in ons hart. Uw wil geschieden. Leer ons naar uw wil te handelen. Want dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Mogen we u deze middag heel bijzonder vragen om wat we nodig hebben, Heere. U weet dat zoveel beter dan wij. Maar u weet ook dat er mensen kunnen zijn in het midden van de gemeente, misschien wel in de kerk en anders meeluisterend, voor wie geldt dat hun hart roept om bepaalde dingen die ze zo hard nodig hebben. Er kunnen zoveel zorgen zijn, tijdelijke zorgen. En Heere, mogen we ze voor u neerleggen. De financiële zorgen, als die er zouden kunnen zijn. De zorgen over ons werk. Heere, wil u krachten en uitkomst geven. De zorg over ons werk als we dat werk niet kunnen doen zoals we dat graag zouden willen. Als we niet weten wat wijsheid is. Als van ons een bepaalde beslissing gevraagd wordt, maar het ons zo aan wijsheid ontbreekt. Heere, wil u de weg wijzen. Wilt u zich ontfermen over de nood die er is in de eenzaamheid. Er kan in de eenzaamheid zoveel getopt worden, Heere. En u ziet degene die dat betreft. Ontferm u en helpt u hen. Ook wat de gezinsomstandigheden betreft. Heere, geeft u in alle dingen wat nodig is. We vragen dat ook voor onze jongeren. Er komt veel op hen af. Ze moeten in deze tijd hun leven zo anders inrichten dan dat ze het gewend waren. Heere, wil u ze helpen. Wil u laten zien in hun leven dat u de levende God bent. Wil u hen niet loslaten, Heere. Als ze afgedwaald zijn, brengt u ze terug. Brengt u ze onder het beslag van uw woord en van uw dienst. Heere, boven alles bidden we u, en zo hebt u het in het volmaakte gebed ook geleerd aan uw kerk en aan uw discipelen, om vergeving van onze zonden. Want Heere, dat is boven alles nodig. Wilt u ons toch aanzien in het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus, en wil u zich toch ontfermen over ons om zijnentwil. Schenk ons het ware geloof. Dat steunt op de gerechtigheid van Christus. En dat Christus mag ontvangen en mag aannemen met handen van het geloof. Mag aangrijpen. Heere, en waar u dat geloof gewerkt hebt, wil u het oefenen. En wilt u geven dat uw kinderen mogen opwassen, mogen opgroeien in de genade die er is in de Heer Jezus Christus. Dat hun geloof geoefend mag worden. Dat hun liefde verdiept mag worden. Dat hun hoop krachtiger en sterker mag worden. Ja, Heere, dat ze ook mogen worden ingeleid in de heilgeheimen en de schatkamers van uw heil en van uw zaligheid. We bidden, Heere, zo voor degene die u nog maar kort geleden bracht op de weg ten leven. O, als er iets gezien mag worden van uw ontfermingen en van uw genade voor de grootste van de zondaren, kan alles zo vol zijn dat we denken dat er niets meer bij kan. En Heere, als vol is, dan geeft u dat ook. Maar tegelijkertijd is er altijd nog zoveel meer te leren, zoveel meer te zoeken en wilt u uw kinderen daar ook in oefenen. En geeft u dat de prediking daartoe ook gezegend mag worden. Geef uw dienaar dan ook licht en wijsheid. Heere, wij bidden of u de werken van de boze wil verbreken en wil verstoren. Op allerlei wijzen zal de duivel vat op ons proberen te krijgen. In het persoonlijke leven, in het ambtelijke leven, in het kerkelijke en gemeentelijke leven. Heere, bewaar ons voor alle aanslagen van de boze. Wilt u de Satan schelden dat hij van ons zal vlieden? dat hij ook deze middag geen vat zal krijgen op ons als we luisteren naar uw woord. Maak ons waakzaam, Heere. En als we niet van koning veranderd zijn en zonder het wonder van uw genade en het wonder van wedergeboorte strijden we nog altijd onder de duivel. Maar maakt u het dan anders, Heere. Wil u zo krachtig werken dat wij van onder, dat we van koning mogen verwisselen en een onderdaan mogen worden van koning Jezus. En niet meer de mensenmoorder van de beginnen zullen dienen, die het altijd voorzien heeft op de eeuwige ondergang van jongeren en van ouderen. Heren, we bidden zo voor elkaar. Gedenk ons in deze moeilijke omstandigheden, nu de besmettelijke ziekte nog altijd reden geeft tot ernstige maatregelen onder ons land en volk en wereldwijd. Heren, geef dat we mogen zien op uw hand in alle dingen. Want we belijden op grond van uw woord en met het oude leerboek van de kerk dat de dingen om ons heen, de dingen in ons persoonlijke leven niet bij geval geschieden, maar dat u alle dingen regeert. En geeft u dat we het zo mogen zien en dat we dan ook biddend onder u zouden mogen buigen, Heere. Daar is genade voor nodig, wil het schenken, dat woord dat we al verschillende keren hebben overdacht in het licht van de huidige tijdsomstandigheden. Verneder u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Heere, bewaar ons daarvoor, geef ons de geest van verootmoediging en schenk ons uw genade, ook als we in deze leerdienst willen gaan luisteren naar uw woord en wat dat woord te zeggen heeft over de goede werken. Bewaar ons zo. Help alle die in de verpleging, in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Geef ze moed en krachten en bewaring. En dat alles om Christus wil. Amen. We willen biddend overdenken de woorden van Psalm 130, tweede vers onder het orgelspel. 130 vers 2. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie en algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken en de Heere zegene u en uw gaven. Voor het onderwerp, gemeente, dat vanmiddag onze aandacht vraagt, gaan we in gedachten eerst naar Joppe. Oude havenstad in het land van de Bijbel. In het Oude Testament bekend onder de naam Javo. En in die stad Joppe is al heel vroeg in het Nieuwe Testament een christelijke gemeente ontstaan. En in het midden van die gemeente is er een vrouw geweest die daar een bijzondere plaats had. Haar naam? Tabitha. Of vertaald naar het Grieks Dorcas. Het was een vrouw die een discipelin genoemd wordt in de Bijbel. Een leerlinge door genade van de Heer Jezus Christus. Een vrouw van wie we lezen dat ze vol was van aalmoezen en van goede werken. En dan wordt Tabitha ziek. Ernstig ziek en ze sterft. En in de gemeente van Joppe is er groot verdriet, want er is iemand weggevallen die ze menselijk gesproken niet kunnen missen. En wie zal hen kunnen troosten in dat verdriet? Er staat in de Bijbel dat de gelovigen van Joppe boodschappers stuurden naar Lida, plaatsje vlak daarbij in de buurt, waar op dat moment precies Petrus was. En Petrus wordt ontboden en de gedachte is naar alle waarschijnlijkheid allereerst geweest dat Petrus zou kunnen troosten met woorden van de schrift. Met woorden van de Heer. Kijk, dat neemt het gemis en de lege plaats niet weg. Maar als er vanuit de schrift licht mag vallen, Bijbels licht mag vallen op het sterven van iemand en op het gemis en op de lege plaats van iemand, kan dat de dingen wel in een heel ander licht stellen. En dan komt Petrus. En hij staat daar in de opperzaal waar het lichaam van Tabitha opgebaard is. Waar de mensen om me heen staan, verdrietig. De weduwe met de kleren in de hand die Tabitha voor hen gemaakt had. En dan doet Petrus iets opmerkelijks. Dan doet hij wat hij geleerd heeft van de Heer Jezus zelf. Wat hij gezien heeft een aantal jaren geleden toen hij er zelf bij was in een huis vol van verdriet. Toen er een meisje van nog maar 12 jaar gestorven was, dochtertje van Jairus. Want toen de Heer Jezus dat huis binnengegaan was en hij zag daar het verdriet en hij hoorde de mensen klagen. En Petrus was toen bij de Heer Jezus. Toen heeft de Heer Jezus alle omstanders uit de kamer weggestuurd. En dat doet Petrus hier ook. Hij drijft alle omstanders uit die opperzaal. Daar gaan ze de trap af naar beneden en ze wachten daar beneden. En dan blijft Petrus helemaal alleen over. Samen met de dode Tabitha. En toch zeg ik het niet goed. Want Petrus blijft niet alleen over met een vrouw uit wie het leven weggeëbd is. Maar hij blijft ook over met de levende God. En in de opperzaal buigt Petrus zijn knieën. En bidt hij tot de Heere. Bidt hij of de Heere een wonder wil doen. En dan krijgt Petrus op een wonderlijke wijze, zo mogen we aannemen, van de Heere te geloven. Dat de Heere dat wonder ook echt wil doen. En dan richt hij zich op. En dan spreekt hij tot dat dode lichaam. En dan zegt hij, Tabitha, sta op. En het wonder gebeurt. Een van de weinige keren na de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat we in het Nieuwe Testament nog lezen over een opwekking uit de doden. Maar in Joppe is het een keer gebeurd. Tabitha keert terug in het aardse leven. En er staat, ze zat overeind en Petrus gaf haar de hand en richtte haar op. En de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen. Wonder, waarin de Heere laat zien dat hij de macht heeft over de dood. waarin hij een vrouw wilde opwekken, van wie de Bijbel getuigt dat ze vol was van aalmoezen en van goede werken. En dat is het onderwerp waar we deze middag met Gods hulp bij stil willen staan, naar aanleiding van zondag 24. De goede werken. Ze komen in ons leerboek, in de catechismus, op twee plaatsen voor. Hier, in zondag 24. En dan gaat het vooral, niet alleen, maar vooral over de vraag: kunnen die goede werken nu iets verdienen? Kunnen die goede werken van ons nu iets leggen in de weegschaal van God? En een stukje verderop, in zondag 32 en 33, komen ze nog een keer voor, maar dan in het leven van de dankbaarheid. U zou het ook heel kort zo kunnen zeggen, dan zeg ik het iets moeilijker, maar toch ook denk ik wel voor velen begrijpelijk. In zondag 24 gaat het over de goede werken in het stuk van de rechtvaardigmaking. En in zondag 32 en 33 gaat het over de goede werken in het stuk van de heiligmaking. Vanmiddag dus de goede werken in het stuk van de rechtvaardigmaking. En dan letten we op drie dingen. Allereerst, dat schrijven we bij vraag en antwoord 62, tekort voor God. In de tweede plaats, vraag en antwoord 63, beloond door God. En tenslotte, vraag en antwoord 64, geworteld in God. Dus de goede werken, ze zijn allereerst, en ik hoop dat wel uit te leggen, maar ze zijn te kort voor God. Dat is het eerste waar we over na moeten denken. Het tweede, ze worden toch beloond door God. Dat zegt Gods woord op verschillende plaatsen. Hoe kan dat dan? En wat ligt daar voor boodschap in voor u en voor mij vanmiddag? En tenslotte, geworteld in God. Vraag en antwoord 64. Het is onmogelijk dat wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid, maar die hebben hun wortel in God. Het gaat vanmiddag dus over de goede werken. En het eerste wat we met elkaar moeten vaststellen om het onderwerp van de catechismus te begrijpen is: wat zijn goede werken eigenlijk? Daar zijn drie dingen van te zeggen. Elders in de catechismus keren die kenmerken ook terug. De goede werken, zover de Bijbel daarover spreekt. Want daar hebben we het dan over, gemeente. We hebben het niet over goede werken zoals daar bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke traditie over gesproken kan worden. Maar we hebben het over die goede werken waar de Heer Jezus zelf over gesproken heeft. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, zegt de Heer Jezus ergens, dat ze uw goede werken zien en mijn Vader die in de hemelen is zullen verheerlijken. Dus Christus roept zijn discipelen zelf op tot goede werken. In die zin spreken we er vanmiddag over. Goede werken in de Bijbelse zin van het woord. Wat zijn die goede werken? Die hebben drie kenmerken. Al de goede werken, zoals de Bijbel daarover spreekt, hebben hetzelfde doel. Namelijk de eer van God. Dus er is geen goed werk in Bijbels gezin of zo'n goed werk heeft als doel Gods eer. Dat is het eerste. Tweede kenmerk, alle goede werken in Bijbels licht hebben dezelfde norm waaraan ze beantwoorden en dat is Gods wet. Ze zijn nooit in tegenspraak met Gods wet. Ze gaan, om zo te zeggen, ook nooit buiten Gods wet om. Het gaat niet over het gehoorzamen aan zelfbedachte wetten en regels. Dat zijn in het licht van Gods woord geen goede werken. Goede werken zijn werken die plaatsvinden tot eer van God en naar Gods wet. En dan het derde kenmerk, ze komen altijd voort uit een waar geloof. Alle goede werken hebben bijbels gezien dezelfde bron. Een waar geloof. En als ik het zo zeg, dan kom ik er in de derde gedachte eigenlijk nog wel even op terug. Want helemaal juist is het misschien ook niet als ik het zo zeg dat het geloof de bron is van de goede werken. Maar daar straks nog iets meer over. Goede werken uit een waar geloof, volgens Gods wet, tot Gods eer. Alles wat niet aan die drie kenmerken voldoet, is in het licht van Gods woord geen goed werk. Misschien dat er iemand zegt, dominee, maar dat is toch niet zo? Ik heb een buurman of een buurvrouw en die is goed voor de mensen in de buurt. En als er iemand ziek is, dan gaat hij daar naartoe en dan vraagt hij of die kan helpen. En dan ondersteunt die mensen in nood. En dat zijn toch ook goede werken? Ja, dat noemen wij wel goede werken. En dat zijn voor mensen onderling natuurlijk ook wel goede werken, maar bijbels gezien toch niet. Bijbels gezien, of ze moeten, nog een keer, of ze moeten voortkomen uit een waar geloof, in overeenstemming zijn met Gods wet en plaatsvinden tot Gods eer. En daarmee hoeven wij al die zogenaamde goede werken die mensen voor elkaar doen natuurlijk niet weg te gooien. We hoeven ze niet te verachten. Het is een zegen als mensen naar elkaar omkijken. Het is een zegen als mensen door de algemene goedheid van God naar elkaar omzien. De Bijbel besteedt daar ook aandacht aan. In een van de laatste hoofdstukken van het boek Handelingen lezen we dat de apostel Paulus aanspoelt met de anderen van het schip, de schipbreukelingen op het eiland Malta. En dan staat er dat de barbaren die daar woonden, de inheemse bevolking wordt er bedoeld, hen geen gemene, geen gewone vriendelijkheid bewees. Ze waren, staat er daar eigenlijk, zo schrijft Lucas in Gods woord, ze waren buitengewoon goed voor Paulus. Maar het waren wel heidenen. Maar ze waren buitengewoon goed voor Paulus en voor de andere schipbreukelingen. Ze hielpen deze mensen in nood. Dat is op zich goed. Daar hoeven we echt niet minachtend over te spreken. Maar als we heel strikt Gods woord ernaast leggen, dan moeten we zeggen, als de Bijbel over goede werken spreekt, bedoelt ze nog iets anders. Dan bedoelt ze werken die voortkomen vanuit een waar geloof. En daar gaat het dan over in zondag 24. En dan wordt er gevraagd, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? We gaan even terug naar de geschiedenis waarmee de preek begonnen is, die geschiedenis van Tabitha. Tabitha had in haar leven door genade goede werken. Ze heeft daar gezeten in Joppe in haar huis. Ze heeft kleren gemaakt voor arme mensen. Ze heeft armen en zieken geholpen, weduwen geholpen. De Bijbel zegt het zelf in Handelingen 9 dat ze vol was van goede werken. En die hadden dus een bepaalde waarde. Maar nu wordt er gevraagd, waarom kunnen zulke goede werken, zoals bijvoorbeeld Tabitha ze had, niet de gerechtigheid voor God zijn? Of een stuk, een onderdeel van de gerechtigheid voor God zijn. Waarom kan dat niet? Dat is een vraag die sluit aan op zondag 23. En in zondag 23 is het nadrukkelijk gegaan over het feit dat zondaren maar op één manier voor God kunnen bestaan, als God ze aanziet in zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Als ze rechtvaardig zijn in Christus, Nou, daar hebben we lang genoeg bij stilgestaan, een aantal zondagen lang. Maar na die zondag komt dus deze vraag aan het begin van zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken of niet de gerechtigheid voor God zijn of een stuk daarvan, een onderdeel daarvan? Waarom kan, om het maar concreet te maken, Tabitha, als ze voor God komt te staan, voor God moet verschijnen, niet zeggen, Heere, nu schuil ik, en ik bedoel het met eerbied gesproken, maar nu schuil ik voor 90% achter het bloed van Christus. Maar er waren in mijn leven toch ook nog goede werken. Ik heb toch ook door uw genade, Heere, want dat was iets wat u gaf. Maar ik heb toch ook iets mogen betekenen in het leven van alle dag. Dat is toch ook wel van waarde geweest. Waarom kan dat niet? Dat is de vraag. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn of een stuk daarvan? Misschien dat er vanmiddag wel iemand zegt als een wat theoretische vraag, dominee, zoals u het met dat voorbeeld aanduidt. Tabitha, die zegt voor 90% achter het bloed van het lam te schuilen en dan voor 10% steunend op eigen. Zo is het toch niet? En toch, gemeente, zit het heel diep in uw en mijn hart om te doen wat deze vraag vertolkt. Om tegenover God te steunen op dingen van onszelf en in onszelf. Om te denken dat we pas voor God aannemelijk zijn en aanvaardbaar zijn op het moment dat we zelf iets goeds, veel goeds liefs, aandragen. Dat zit heel diep in een mens. Waar hebben wij dat vandaan? Als u bekend bent met de Bijbel, dan weet u het wel. Dat hebben we uit Genesis 3. Dat hebben we uit de tijd meegenomen dat het in het paradijs zo was dat Adam en Eva in hun werk verbond zalig konden worden. Door te werken. Door gehoorzaam te zijn. En dat verbond dat is verbroken door de zonde. En in het werkverbond kan geen mens meer zalig worden, maar wij staan van nature nog met beide benen in een verbroken werkverbond. Dat zit heel diep in de mens. Dat kunnen we op allerlei manieren zeggen. Luther heeft het gezegd met die bekende uitspraak, snij het hart van de mens open en er komt een paap uit. Een Rooms-Katholiek uit die denkt door goede werken zalig te worden, maar dat zit er heel diep in. Een mens moet iets voor God presteren, moet iets voor God aandragen. En dat zal de grond zijn. Daarom is de vraag die we vanmiddag voor ons hebben toch wel een belangrijke vraag. Die vraag, waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn? En zelfs niet een deel, een stuk daarvan zijn. Dan gaan we het antwoord lezen. Antwoord 62. Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan gans volkomen en de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Dat is een antwoord dat valt eigenlijk in tweeën uiteen. Het eerste wat de catechismus op grond van Gods woord zegt is: denk niet te klein en denk niet te menselijk over Gods gerechtigheid. Want Gods gerechtigheid is niet zo dat de Heere wel tevreden is met halfwerk. Nee, het staat er zo. De gerechtigheid die voor Gods gericht, voor Gods rechterstoel bestaan kan, moet gans volkomen zijn. Dat staat er heel nadrukkelijk en als het ware dubbel op. Gans volkomen, dat is eigenlijk al duidelijk genoeg, maar het staat er nog eens nadrukkelijk bij gans helemaal volkomen zijn en aan de wet van God in gelijkvormig. Dus wil een mens voor God kunnen bestaan, wil een mens op grond van zijn eigen gerechtigheid voor God kunnen verschijnen, ja dan moet hij de wet helemaal houden, volkomen. Van het eerste tot het laatste gebod. En niet alleen uiterlijk, maar ook met zijn hart. Ook in zijn gedachten. En dan moet er nooit één afwijking zijn. Dat is eigenlijk wat er staat aan het begin van antwoord 62. Denk niet gering van Gods eis. Van de eis van Gods wet. Van de eis van Gods gerechtigheid. En dan het tweede stukje van antwoord 62. En dat ook onze beste werken in dit leven. En hier is een kind van God aan het woord. Dat ook onze beste werken in dit leven allemaal onvolkomen zijn. En met zonden bevlekt. Dus daar zien we Tabitha in gedachten zitten. En ze is bezig om kleren te maken voor arme mensen en er is in haar hart echt liefde. Voor die arme vrouw in de buurt en ze zit daar misschien wel biddend een kleed te weven. Heren, dat ik dit nou doen mag. En toch, als ze een stukje verder is met het kleed, dan denkt ze bij zichzelf dat een ander daar ook niet eens even aan mee kan helpen. Want ik zit daar nu alle tijd in te stoppen. En nog een stukje verder denkt ze, dit heb ik dan toch mogen doen. Mogen doen, een ander niet. En zo gaat ze misschien, ik zeg niet dat het zo gegaan is, maar we kunnen het ons zo voorstellen. Zo gaat ze misschien wel met die klederen naar zo'n arme weduwvrouw in de omgeving toe. Onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Dat hoef je niet aan de buitenkant te zien. Ik zeg het wel eens tegen de catechisanten, ik kan een bezoek afleggen en daar allerlei dingen zeggen op een bezoek die in overeenstemming zijn met het woord van God. En ik kan proberen zoveel mogelijk recht te doen aan degene die ik ontmoet en aan het woord van God daarbovenuit, want dat is nog belangrijker. En intussen kan mijn intentie wel zijn om op dat moment de goede dominee te zijn. Waar is de eer van God? Dan heb je dat aan de buitenkant niet gezien. Dan heeft een ander het niet gemerkt. Dan kunnen wij zelfs in het koninkrijk van God allerlei dingen doen die voor het oog heel goed zijn. Maar toch onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt. En daarom kan het niet. Daarom kan geen mens met zijn eigen werken rechtvaardig zijn voor God. Omdat Gods recht heilig is en volkomen gehoorzaamheid eist. En omdat ik die volkomen gehoorzaamheid helemaal nooit kan opbrengen. Omdat zelfs in de beste werken. Ach, en vergeet u dan maar weer heel snel het voorbeeld, want die beste werken die worden helemaal niet bij mij gevonden. Die moet u maar bij een ander zoeken, maar iemand die dan de beste werken heeft. Maar zelfs die beste werken zijn nog met zonde bevlekt. Dus hoe zal een mens rechtvaardig zijn voor God met iets wat hij doet voor God, met iets wat hij aanbrengt? Nee, want dat wordt allemaal, en nu zeg ik het een keer een heel klein beetje scherp, maar dat wordt allemaal afgekeurd door Gods rechtvaardigheid. Het kan wel waarde hebben voor mensen onderling, maar voor Gods rechtvaardigheid kan het niet bestaan. De jonge mensen in de kerk en thuis, die hebben misschien wel een leraar of een lerares op school. Of u herinnert zich zo iemand voor wie, ik bedoel het met eerbied hoor en ik leg het uit, maar voor wie nooit iets goed is of was. Dat zijn gelukkig lang niet alle docenten, maar soms is er wel eens zo iemand. Zo iemand die bekijkt het werk wat je gedaan hebt en het is nooit goed. En je laat het zien en er is altijd iets aan wat niet goed is. Kan iemand natuurlijk bepaalde bedoelingen mee hebben om een leerling het een en ander te leren, maar het kan ook echt zo zijn dat er altijd weer een beetje uitkomt. En dat u bij uzelf wel eens hebt gedacht of dat een jongere bij zichzelf heeft gedacht en is het nou nooit goed? Het lijkt wel alsof die man of die vrouw altijd maar weer het gebrek willen aanwijzen. Als nou 99% goed is, dan legt hij zijn vinger nog bij die 1% die niet goed is. En daar worden wij natuurlijk mismoedig van. Dat is ook helemaal niet goed in een opvoedingssituatie. Om altijd dat 1%je aan te wijzen en in een onderwijssituatie. En nu, gemeente met eerbied, maar ik zeg het om de dingen duidelijk te maken. Is de Heere nu zo? Is de Heere in zijn rechtvaardigheid nu een God die altijd zijn vinger erbij legt en die zegt, kijk eens, onvolkomen, omdat hij, en ik aarzel om het te zeggen, maar ik zeg het toch omdat het de bedenking kan zijn van iemand in zijn hart, omdat het nu nooit eens een keer goed is en omdat hij nooit eens een keer wil zeggen dat het goed is. Nee, zo is de Heere niet. Want de Heere wil niets liever, echt niets liever, dan zeggen dat het wel goed is. Daarom, gemeente, heeft hij zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden. Daarom is de grootste kerstvreugde niet op aarde geweest, maar in de hemel geweest. Daarom is God de Vader met eerbied gesproken zo ontzaggelijk blij geweest met zijn eigen zoon en met de komst van zijn zoon naar deze wereld. Want toen zag God een mens van wie hij kon zeggen, volkomen goed. Met eerbied gesproken, niets op aan te merken. Niets tegen in te brengen, niets tegen aan te klagen. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En als God nu, als de rechtvaardige God, in mijn leven en in het uwe, onze gebreken en onze schuld gaat aanwijzen, dan doet hij dat met een bedoeling. Dan doet hij dat met een genadige bedoeling. Dan doet hij dat opdat een mens het leven zou gaan zoeken in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Niet opdat een mens, en dat is wel onze reactie zo vaak, opdat een mens zou gaan proberen om alles wat tekort is nog een keer aan te vullen zelf. Maar opdat een mens zal leren, het is aan mijn kant volkomen tekort. En daarom heb ik die borg en zalig maken, de Heer Jezus Christus, zo onmisbaar nodig. Dat is de achtergrond, gemeente, van vraag en antwoord 62. Al onze gerechtigheden, zegt Jesaja in hoofdstuk 64, een wegwerpelijk leed. Kan voor God niet bestaan. En iemand zegt, wat is dat voor een deprimerende boodschap? Een God die alles van mensen afkeurt. Nee, een God die het werk van zijn zoon volkomen goedkeurt. Zo moet u het zien. En die niets liever wil dan dat mensen, ja, wel failliet gaan met alles van hunzelf. Om als een, ik mag die uitdrukking misschien wel een keer gebruiken, een van de oud-predikanten van de gemeente gebruikt hem nogal eens, om als een geestelijke bankroetier tot God te vluchten. met alleen je bankroet, je faillissement. Je verloren zaak. En om zo te zakken en te zinken op Sion's betalende borg, de Heer Jezus Christus, die een volkomen werk heeft gedaan. Dus de Heere doet, gemeente, in het leven van zondige mensen altijd twee dingen. Hij laat mij zien dat mijn werk volkomen ontoereikend is. Tekort. Jawel. Maar niet om te plagen. Wel om zijn recht te handhaven. Maar ook om zondaren te brengen bij dat volkomen werk van zijn eigen lieve zoon. En is de vraag, gemeente, of er mensen zijn, ook vanmiddag onder ons, die dat in hun leven hebben geleerd. Want dat is nodig. Dat je het hebt geleerd voor God. In de beleving van je hart, Heere, aan mijn kant, alles tekort. Alles verzondigd. En hoeveel moet je er dan van kennen, vraagt iemand. Wel zoveel dat je ermee failliet gaat. Zoveel dat je ziet, oh, daar kan ik nu God nooit meer mee tevreden stellen. Dat je er voor Gods aangezicht mee aan een eind komt. En zegt, Heere, verloren zaak aan mijn kant. Wij maken dat vaak, gemeente, zo ingewikkeld. En dan gaan we het hebben over, kan dat dan zo en mag er nog zoveel, moet er nog zoveel. Het is de kortste en de heilzaamste weg om failliet te gaan met alles van jezelf voor God. En om het leven en de eeuwige winst te vinden en te krijgen uit Christus. Om de eeuwige winst te vinden in Christus alleen. Dat is waar het in vraag en antwoord 62 over gaat. En waar die vraag en dat antwoord ons brengt. En dan, ja, dan is er als vanzelf een vervolgvraag. 63. Hoe verdienen onze goede werken dan iets? Die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Dat is een vraag, daar klinkt misschien wel verontwaardiging, in ieder geval grote verbazing in door. Hoe kan dat? Is dat echt waar, dat onze werken helemaal niets in de schaal leggen als het gaat om de vraag, hoe word ik rechtvaardig voor God? Wordt een mens echt alleen maar door het werk van Christus zalig? Er staat toch ook in de Bijbel op zoveel plaatsen dat God beloont. Ik noem u maar een paar voorbeelden, maar u kunt ze wel aanvullen in gedachten. Tegenover Abraham zegt de Heer in Genesis 15, vrees niet Abraham, ik ben u een schild en uw loon zeer groot. En er staat in Psalm 19, die Gods wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En de Heer Jezus zelf heeft eens gezegd in de bergrede, verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. En nog twee voorbeelden, ik noem ze maar ter illustratie, in Hebreeën 1, wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. En dan het laatste voorbeeld, Hebreeën 11 over Mozes. Mozes in Egypte, midden in een heidense omgeving. En dan mag Mozes door genade toch de goede keus doen. De keus van het nieuwe leven doen. En dan staat er dat Mozes, ja, wel de schatten en de rijkdommen van Egypte zag. Want hij had prins kunnen worden aan het hof van de farao. En hij zag ook wel de verdrukking van het volk van Israël. En toch koos hij door genade voor de God van dat volk. Want hij zag op de vergelding des loons. Dus er zijn zoveel plaatsen in Gods woord waar gesproken wordt over het loon. En dat God een beloner is. En dan begrijpen we de vraag wel van de catechismus. Als onze werken En nu helemaal niet toe doen als het gaat om de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Als daar alleen het werk van Christus geldt. Hoe kan het dan dat de Bijbel toch spreekt over een loon? Antwoord van de catechismus luidt heel kort, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Dus dat loon wat de Heere geeft en waarover gesproken wordt, dat wordt dan wel een loon genoemd, maar het is toch niet een loon naar werken. Het is een genadeloon. Dat is het eerste antwoord, dat is ook het duidelijke Bijbelse antwoord van ons leerboek. Ik zou er toch nog wel iets aan toe willen voegen. En dat is waarom spreekt de Heere dan toch over een loon in het woord. Waarom zegt de Heere, en dan hoeft dat woord loon niet altijd letterlijk te klinken, maar waarom zegt de Heere nu zoekt en gij zult vinden? En waarom zegt de Heere niet, en dat bedoel ik niet op een vervelende manier, op een spottende manier, maar waarom zegt de Heere niet, het zal genade zijn als je mag vinden? Maar waarom zegt de Heere zoekt en gij zult vinden? En waarom zegt de Heere klopt en u zal opengedaan worden? En waarom staat er dan echt in Gods woord dat God een beloner is van degene die hem zoeken? Om u ermee aan te sporen. Om u ermee aan te sporen. Het is geen vergeefse zaak om God te zoeken. En wij mogen met zondag 23 en 24 in de hand natuurlijk nooit die opdracht en die dringende oproep van de Heere uitschakelen. De Heere wil mensen aansporen. Hij zegt het vanmiddag vanuit het woord tegen jongeren en tegen ouderen. Zoek mij en leef. Hij zegt het, wie zoekt zal vinden, wie klopt zal opengedaan worden. Hij zegt het vanmiddag tegen jonge mensen, wie tot mij komt moet geloven dat ik ben en dat ik een beloner ben van degene die hem zoeken. De Heere gebruikt die woorden niet voor niets. U en ik mogen die woorden ook niet uit de Bijbel schrappen. De Heere wil er mensen mee lokken, lieflijk nodigen, aansporen. En als u zoeken gaat, als u kloppen gaat, als u door genade vinden mag en als u opengedaan wordt, dan leert de Heer het u ook wel dat het niet is als een loon naar werken. Maar als een genadeloon. En het loon dat de Heere aan zijn kinderen geeft, hiernamaals als ze mogen ingaan in de hemelse heerlijkheid, is niet een loon op grond van hun werken, maar een genadeloon. Maar het wordt in de Bijbel wel een loon genoemd. Tot aansporing. We houden nog één vraag over. Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Voor we erover nadenken, willen we eerst gaan zingen van Psalm 80, 9e vers. Psalm 80, vers 9. Keer weder, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit de hoge hemel neer, herstel uw wijnstok als wel eer, de stam ter liefde uw zoons geplant, die gij gesterkt hebt door uw hand. Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. De leer dat zondaren alleen rechtvaardig zijn door het werk van de Heer Jezus Christus, waaraan ze door het geloof deel krijgen, dat hun gerechtigheid is. Dus om het nog eens een keer wat duidelijker te maken, dat toen Tabitha uiteindelijk stierf, nog een keer stierf en voor God moest verschijnen, dat er toen helemaal niets van alles wat ze gedaan had meetelde voor Gods rechterstoel, maar alleen het bloed van de Heer Jezus Christus. Maakt die leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Wel, mensen hebben in de loop van de geschiedenis de leer van de rechtvaardiging door het geloof wel zo misbruikt. Dan zeiden ze, kijk, als het zo is dat je door het ware geloof in de Heer Jezus Christus zalig wordt, ja, dan komt het er dus niet meer op aan hoe je leeft. Dan kun je er ook wel op losleven. En dat zullen mensen niet altijd zo grof hebben gezegd, maar er zijn toch wel mensen die hebben dat gedacht. En die zouden er best vandaag nog wel kunnen zijn. Mensen die denken, voor het leven maakt het dan allemaal niet zoveel meer uit. Dan kan er toch wel een hoop mee door. Dan hoef ik al die wetten van de Here toch niet meer te houden. Dan kan ik alle voorschriften in Gods woord toch wel een klein beetje met een korreltje zout nemen. Want ik word toch zalig door genade alleen en door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zo is er wel gesproken over deze dingen. Zo wordt er, is te vrezen, ook nog wel geleefd soms. Maar dat ligt niet aan de leer van Gods woord. Dat ligt aan de manier waarop er mensen gif zuigen uit wat ze horen. Het antwoord van de catechismus luidt: maak deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, want het is onmogelijk dat wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten van de dankbaarheid. Dus ons leerboek houdt in de lijn van Gods woord de dingen heel dicht bij elkaar. Iemand die tot waar geloof in de Heer Jezus Christus gekomen is, iemand die als een arme zondaar met zijn geestelijke faillissement steunt op Christus en op zijn volkomen werk, is altijd, zegt de catechismus, ook iemand die zo verbonden is aan de Heer Jezus Christus, dat het niet anders kan, of er komen in zijn leven vruchten van de dankbaarheid. Wat dat betreft worden geloof en bekering in de Bijbel altijd heel dicht bij elkaar gehouden. Dat is ook wel een kwaal, gemeente, van onze tijd, dat er ofwel heel eenzijdig gesproken wordt over alleen maar bekering, het leven van de bekering, of dat er heel eenzijdig alleen maar gesproken wordt over geloof. En daar komt het dan op aan en dat is het dan. Maar de Bijbel houdt die dingen wel nadrukkelijk bij elkaar. Geloof en bekering. Bekering en geloof. Onze belijdenis doet hetzelfde. Het staat er hier zo prachtig, het is onmogelijk dat als iemand Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, dat zo iemand niet zou voortbrengen vruchten van de dankbaarheid. Daar wordt het beeld gebruikt van de wijnstok en de ranken. In gedachten gaan we nog even naar de laatste avond van de Heer Jezus op aarde voor zijn laatste lijden en sterven. En is de Heer Jezus in de opperzaal geweest, heeft de voeten van zijn discipelen gewassen, heeft Judas ontmaskerd, avondmaal ingesteld. En dan gaat de Heer Jezus met zijn discipelen door het donker van de avond naar Gethsemane. Is misschien een half uurtje lopen geweest, misschien nog wel korter. En wat de Heer Jezus tijdens die wandeling door de nacht heeft gesproken, dat kunt u lezen in Johannes 15 en 16. En wat hij heeft gebeden op dat moment, kunt u lezen in Johannes 17. Drie indrukwekkende hoofdstukken, heel kort voor Gethsemane, uitgesproken door Christus. Het eerste wat de Heer Jezus zegt als hij met zijn discipelen naar buiten is gegaan en ze vermoedelijk langs een wijnstok zijn gelopen, want die groeide op allerlei plaatsen in Jeruzalem, dat is: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman en gij zijt de ranken. Daar ligt heel veel diepte in, ik kan daar maar iets van aanstippen, maar waar ik dan vooral met u even op wil letten is: de Heer Jezus wil duidelijk maken, tussen zijn ware gelovigen, tussen zijn discipelen en discipelinnen, hem bestaat er een onlosmakelijke band, zoals de ranken. Voor iemand die geen kenner is van de wijnbouw zouden we misschien zeggen de zijtakken. De ranken, de zijtakken. Zoals de zijtakken van een wijnstok vastzitten aan de wijnstok zelf, aan dat stammetje. En zoals ze hun levenssap krijgen uit de wijnstok, uit dat stammetje. En alleen daardoor kunnen er vruchten komen. Zo, zegt de Heer Jezus, bent u de ranken. En de catechismus zegt: degene die Christus door een waarachtig geloof ingeplant is. Dus de ware gelovige heeft zijn wortel in God. En dan is het onmogelijk, als dat zo is, is het onmogelijk dat er geen vruchten van dankbaarheid zullen komen. Dan komen er toch goede werken. Niet meer als een grond voor de zaligheid, niet meer als een betaalmiddel voor God. Niet meer iets wat ik aandraag voor God en waarvan ik zeg: Heere, zie eens wat ik toch voor u gedaan heb. Niet als een stukje van de gerechtigheid voor God, maar als vruchten van de dankbaarheid. En zo zijn ze in het leven van alle ware gelovigen. Ze ontbreken niet. Dus de gelovige wordt niet zalig op grond van de goede werken, maar, zegt een van de catechismusverklaarders terecht, hij wordt ook niet zalig zonder goede werken. Want die goede werken zijn er toch. Maar dan, en dan kom ik nog even terug bij wat ik aan het begin van de preek als een soort voorbehoud maakte. Dan hebben ze als bron, ja, het ware geloof, tot op zekere hoogte mag u dat zeggen, maar dieper nog, dan hebben ze als bron Christus. Dan vloeien ze ten diepste voort uit de wijnstok. Dan vloeien ze voort uit Christus. Dan zijn ze ten diepste ook aan hem alleen te danken. Zo krijgen de goede werken toch een plaats in het leven van het geloof en in het leven van de dankbaarheid. Dat is, gemeente, kort samengevat waar het in zondag 24 over ging. Ik denk dat er voor in ieder van ons een boodschap in ligt vanmiddag. Er komen, om zo te zeggen, in zondag 24 verschillende mensen aan de orde. Er komen mensen aan de orde in deze zondag en ik stip ze nog aan ter afronding van de preek. Er komen mensen aan de orde die menen dat er iets van hun eigen gerechtigheid bij moet voor God. Ben u dat? Is dat vanmiddag iemand die met ons meeluistert? Van nature zijn we dat allemaal. Echt waar. Dat is zo'n ontzaglijk grote dwaling die er leeft in ons hart. Dat we denken dat we door doen en door presteren voor God en door ons aannemelijk te maken voor God, dat we daardoor genade kunnen ontvangen. En het zou best kunnen zijn dat er vanmiddag een jongere is of een oudere is die echt werkzaam geworden is met zijn of haar ziel. En die echt belang heeft gekregen bij de vraag: hoe zal ik zalig worden? En die er ook echt wel iets van gelooft dat dat door genade alleen is. Maar, denkt u, er is in mijn leven die en die zonde. En nu moet ik die en die zonde, ik strijd er tegen, en nu moet ik die en die zonde eronder krijgen. En als ik die zonde dan eronder heb en ik heb de strijd gewonnen tegen die boezemzonde, dan durf ik eigenlijk pas echt te bidden. Dan durf ik echt te geloven dat het voor mij nog kan. Ziet u, ik hoop dat de Heere u vanmiddag door dit woord ontdekken wil. Ziet u hoe u het zoekt in uw eigen werken. Ziet u ook, zie je ook, jonge vriend, dat het ten diepste hoogmoed is. Als ik die en die zonde overwonnen heb in mijn leven, dan ben ik goed genoeg om God echt om genade te vragen. En dan zal het voor mij misschien ook nog kunnen. Zie je wat voor een verborgen hoogmoed er zit in ons hart. Weet je wat de Heere nou vraagt? Die vraagt niet naar mensen die als een winnaar op hem afkomen. En die zeggen: Heere, nu is het gelukt. Nu heb ik die zonde eronder gekregen. Nu is de strijd door mij gestreden en nu kom ik mijn... Nee, zo niet. De Heere zegt: kom nou zo arm, zo verloren, zo doodschuldig als je bent. Kom nou met afzien van alles van jezelf en van je eigen gronden. Met verloochening van alle gronden buiten de Heer Jezus Christus. Kom zo arm als je bent en verlaat je op het werk van die enige zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En steun toch alleen op Hem. Misschien dat er iemand anders onder ons was vanmiddag. Iemand die nog denkt: als ik maar dit gedaan heb, als ik maar dat gedaan heb, als ik zus maar zou kunnen en als ik zomaar zou kunnen, dan kan ik voor God wellicht de zaligheid verdienen. Nogmaals, gemeente, de Heere komt vanmiddag met zijn evangelienodiging. En die evangelienodiging is zo totaal anders dan u en ik vanuit ons eigen hart denken. Wij denken dat de Heere vraagt: wie is er goed? Maar de Heere vraagt: wie is er nu slecht? Hij keerde zich herwaarts. En het is ook nog gegaan over zorgeloze en goddeloze mensen. Ja, die zouden er natuurlijk ook nog kunnen zijn onder ons. Daar moeten wij onszelf zeker op onderzoeken als we in ons leven genade kennen. Of het in ons leven misschien zo is, zoals vraag 64 het zegt, dat we zorgeloos en goddeloos zijn geworden. Dat we een wissel hebben getrokken op het werk van de Heer Jezus Christus. En dat we zeggen: als dat bloed nu reinigt van alle zonden, dan kan er wel zonde mee door. Dat is een ontzaglijk misbruik van de genade van God in Christus. En als daar iets van is bij iemand die genade kent, dat er een bepaalde zorgeloosheid of in ieder geval slordigheid in het leven gekomen is, dan roept de Heere dringend tot bekering. Hoe? Blijf in mij en ik in u. De grote les van de wijnstok en de ranken. Want waar de gemeenschap met Christus, de geloofsgemeenschap met Hem geoefend wordt, daar kan het niet anders Of daar komen de vruchten van de dankbaarheid. Nee, het zijn geen vruchten die u misschien ziet. Het zijn vruchten die groeien in de diepte. Maar het zijn vruchten die de Heere ziet. En die ten diepste te danken zijn aan zijn genade. De Heere geeft het door genade. Dat we het leven mogen zoeken. Het leven mogen vinden. In diegene die het gezegd heeft. Ik ben de ware wijnstok. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf de naprediker willen zijn van dit woord. Met gebrek hebben we iets overdacht van de belangrijke leer die naar uw woord is en die in zondag 24 vertolkt werd. Maar er ligt genoeg stof in tot overdenking. En Heere, zou u het willen gebruiken om ons te ontdekken aan dat zichzelf geldende en later geldende bestaan. Geeft u dat we met al het onze is voor goeds mogen omrollen. Dat we, Heere, met al het onze failliet mogen gaan, geestelijk gesproken. En dat we als een arme en als een verloren zondaar in onszelf tot hem mogen uitgaan wiens werk volkomen is. Heere, geeft u gezegende kerstdagen. Wil uw bewaring schenken ook in de dagen die voor ons liggen. En als voor dit deel van de gemeente zou gelden dat we wellicht een groot deel van de kerst thuis zullen meeluisteren. Wil u dan betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent. Zo bidden we het alles van u. U erkennend voor wat u gaf. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 19, zesde vers, overdenken we onder het orgelspel als de slotzang. 19, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.